onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Bij alles wat we doen, laten we al dan niet bewust steeds meer gegevens achter. En die gegevens zijn geld waard. Dat is na het gedoe rond Facebook wel heel duidelijk geworden. De nieuwe privacywet, de AVG, die op 25 mei ingaat, heeft tot doel de omgang met persoonsgegevens te reguleren. Maar hoe realistisch is het dat bedrijven over een maand opeens transparant zullen zijn over hun omgang met uw gegevens? Argos-verslaggever Saar Slegers ging de afgelopen maanden op zoek naar de informatie die bedrijven over haar verzamelen. De in beginsel simpele vraag om inzage blijkt een enorm karwei. De reportage begint bij een bijeenkomst in het Radboud ziekenhuis.
Goed dat jullie er weer zijn. We hebben een heel mooi onderwerp. Zorg voor privacy met een uitroepteken.
Het is september 2017. In het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen heeft een groep artsen en verpleegkundigen zich verzameld voor een lezing. Kees Buren van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis geeft een inleiding.
Zoals jullie weten, dataontwikkelingen gaan op dit moment erg snel. En het vastleggen en de uitwisseling van die gegevens, ja, dat lijkt wel een beetje het hart van onze economie te worden. En dat geldt natuurlijk ook voor de zorg.
Dank u wel. Dank u wel, Kees, voor de vriendelijke woorden. Dank u wel allemaal voor de komst.
Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs krijgt het woord. De aanwezigen leunen achterover, in afwachting van zijn verhaal.
U heeft, neem ik aan, de aankondiging gezien. U heeft iets van mijn cv gezien. U bent misschien een beetje nieuwsgierig. Ik ben wel benieuwd die nieuwsgierigheid even te peilen. En ik wil aan u vragen, wie durft toe te geven dat zijn of haar nieuwsgierigheid zo ver ging dat hij deze week in mijn medisch dossier gekeken heeft? Wie durft dat toe te geven? Niemand? Ik proef ook enige verontwaardiging hier in de zaal. Zo'n gevoel van, ja, maar dat doen wij toch niet? En hoe durft deze man te veronderstellen dat wij dit soort grenzen zouden overschrijden? Probeert u het dus vanuit mijn perspectief te bekijken. Ik heb met niemand van u in deze zaal op dit moment een behandelrelatie. Ik schat dat hier bijna 150 mensen aanwezig zijn. Ik denk dat een heel groot deel daarvan desondanks gewoon in mijn dossier kan kijken. Ik vind dit persoonlijk heel ongemakkelijk. Ik vind het professioneel heel slecht. Heel slecht.
Het wordt steeds makkelijker om gegevens op te slaan en te delen. Onze medische geschiedenis, onze locatiegegevens, informatie over ons leesgedrag, ons koopgedrag, onze vrienden, ons liefdesleven. Het is allemaal opgeslagen op servers in binnen- en buitenland. En officieel, volgens de wet, mogen die persoonsgegevens niet zomaar door iedereen gedeeld en gebruikt worden. Om de datapraktijken van organisaties te kunnen controleren, is in de wet bescherming persoonsgegevens het recht op inzage vastgelegd. Het enige wat je hoeft te doen om aan de weet te komen welke gegevens een organisatie gebruikt en waarvoor, is het indienen van een verzoek. En dat is precies wat hoogleraar Bart Jacobs doet tijdens zijn lezing in het Radboud ziekenhuis.
Om daar enige invulling aan te geven, heb ik een brief voor Leon Hassing. En mag ik even een microfoon? En Leon, wil je even gaan staan en het middengedeelte van deze brief voorlezen?
Ja, dat is prima, Bart. Geachte heer Hassing, bij deze verzoek ik u vriendelijk op grond van artikel 35 WBP.
In de brief vraagt Jacobs om een overzicht van wie er allemaal in zijn medisch dossier hebben gekeken en met wie zijn medische gegevens gedeeld zijn.
Tevens vraag ik u bij ieder van die verstrekkingen de reden en de juridische grondslag toe te voegen. In afwachting, et cetera.
Et cetera. Dank u wel, dank u wel. Is dit een rechtmatig verzoek?
Ja.
Als de privacyfunctionaris de brief in ontvangst heeft genomen, nodigt Jacobs de ziekenhuisbestuurder uit om nog even naar voren te komen.
Meneer Kees Buren, mag ik u vragen even te gaan staan? Wij kennen Leon als een zeer ijverig man. Ja. Hij gaat hier morgen vroeg direct mee aan de slag. Hij komt morgenmiddag uw kantoor binnenlopen en hij zegt, potverdomme Kees, er heeft toch iemand in dat dossier van die vervelende Jacobs gekeken. Wat dan? Waar leidt dat toe?
Ja, in principe krijgt zo'n iemand een reprimande. Want hij moet
een reprimande slechts?
Nou ja, uiteindelijk... je zou daar een goede procedure rondomheen moeten hebben als organisatie.
Maar die heeft u niet? Ik probeer het meteen concreet te maken. Nou,
we hebben hem wel, maar laten we zeggen, de organisatie weet het nog niet.
De organisatie,
of onvoldoende. En wij handhaven hem nog niet op de wijze zoals we eigenlijk zouden moeten.
Het was een wat pijnlijke situatie daar in het Radboud ziekenhuis. Maar dat een organisatie het niet zo nauw neemt met zijn eigen privacyprotocollen lijkt eerder een regel dan een uitzondering.
Nou ja, veel organisaties hebben misschien ooit een keer een vergadering gehad over van, nou ja, we moeten dan, als een klant geen klant meer is, dan 2 jaar daarna verwijderen we de gegevens. Maar ja, dat is dan een afspraak op papier. Maar is dat echt gebeurd? Ik weet in ieder geval zeker dat dat vaak niet zo is.
Dit is René Mailleux, privacyonderzoeker aan de TU Delft en de KU Leuven. Hij stelt vast dat de ontwikkelingen in de datatechnologie razendsnel gaan, maar dat de regulering ervan te wensen overlaat.
Het verzamelen van die data is veel makkelijker geworden. Het opslaan van die data is veel makkelijker geworden. Het overbrengen, dus het delen van die data, is veel makkelijker geworden. En je ziet dus ook dat er steeds meer redenen zijn, zowel economische als overheidspolitieke redenen, om van alles met die data te doen. Dat bij elkaar zorgt dat het vraagstuk nu veel pregnanter is dan het misschien eerder was.
Volgens de wet zijn organisaties verplicht om mensen die daarom vragen inzage te geven in hun persoonlijke data.
En het idee is dan dat we zelf kunnen vragen aan bedrijven van, nou ja, wat voor gegevens heb je van me en hoe ga je daarmee om? In het Engels noemen ze dat empowerment. Er wordt kracht gegeven aan de burgers om in een soort van controlerende rol naar organisaties te kijken die data gebruiken.
Empowerment. Een mooie gedachte, maar werkt het ook in de praktijk? René Mailleux nam de proef op de som. Samen met zijn collega Hadi Askari.
I'm a assistant professor at TU Delft. And my research is on governance of privacy and data protection.
Waar kom je vandaan?
Iran.
En spreek je Nederlands?
Een beetje.
Voor een pilotstudie trommelden de onderzoekers een groep vrijwilligers op. Samen stuurden ze meer dan 100 inzageverzoeken aan een scala van organisaties.
One way I like to think of it is like sending access requests is like looking into the soul of an organization almost.
De werkelijkheid bleek weer barstig. Slechts de helft van de organisaties reageerde binnen de wettelijke termijn van 4 weken. En als er dan eindelijk een reactie binnenkwam, was deze vaak onvolledig of simpelweg onbegrijpelijk.
Overall, I would say like the responses were a mess. A lot of organizations were doing print screens of pages. So it was like almost their system can't even produce a report.
En soms bleef een reactie, ook na meerdere herinneringen, helemaal uit.
Kijk, je hebt het recht op inzage. Maar als een organisatie bepaalde data niet geeft, hoe kan je dan als individu weten of dat is omdat ze dat echt niet hebben, of omdat de medewerker bij die organisatie niet weet dat ze dat hebben, of omdat ze het wel hebben, maar gewoon niet met jou willen delen en eigenlijk geheim houden.
Over een maand worden met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in heel Europa nieuwe privacyregels van kracht. Organisaties roepen om het hart dat ze er alles aan doen om hun zaakjes op orde te hebben. Een goed moment om in stil te staan bij het recht op inzage. Een recht dat al 17 jaar in de wet verankerd is, maar dat met de nieuwe AVG wordt aangescherpt. Ik ga op onderzoek uit en volg daarbij het spoor van mijn persoonlijke gegevens. Wat is er allemaal over me bekend? En wie hebben er toegang tot mijn gegevens? En krijg ik überhaupt de mogelijkheid om dat allemaal te controleren? Gewapend met een stapel inzageverzoeken ga ik op pad. Geachte heer of mevrouw. Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verzoek ik u om inzage in de door u verwerkte persoonsgegevens. Graag wil ik binnen 4 weken schriftelijk van u weten of u mijn persoonsgegevens gebruikt. Zo ja, ontvang ik graag een overzicht van alle mij betreffende gegevens en een antwoord op de volgende vragen. Wat is het doel waarvoor u de gegevens heeft gebruikt? Aan wie heeft u de gegevens eventueel verstrekt? En wat is de herkomst van de gegevens? Hoogachtend, Saar Slegers.
Al onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Wij doen ons best om u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn.
Ik kies 11 organisaties waarvan ik vermoed dat ze mijn persoonsgegevens opslaan en gebruiken. Interpolis, Tele2, het zwembad om de hoek, de persgroep, Ziggo.
Een brief kan ook. We zouden naar een postbus in Lelystad toe moeten.
Oh, heeft u dat adres bij de hand?
Nee, niet zo bij de hand. Ik ga even erbij pakken voor u.
Maar ook Booking.com, Bergman Clinics, Tikkie, de betaalapp van ABN AMRO, Pike, de datingsite waar ik een poosje op zat, en de NS. En dan is het wachten op reacties.
Om terug te keren, u heeft een verkeerde keuze gemaakt. Probeer het opnieuw.
Ik ga langs bij Bart Jacobs, de hoogleraar computerbeveiliging uit Nijmegen, die u al eerder hoorde. Ik vraag hem of er nu nog mensen onterecht in zijn medisch dossier hadden gekeken.
De privacy officer heeft dat verzoek als zodanig geaccepteerd. En ik heb netjes binnen de periode die daarvoor staat antwoord gekregen. Het ziekenhuis heeft mij gemeld dat afgelopen jaar niemand in mijn dossier gekeken heeft.
Jacobs geeft toe dat hij zo'n schending van zijn privacy eigenlijk ook niet had verwacht. Maar waar het hem om gaat is dat kwaadwillenden met gemak bij allerlei gevoelige gegevens zouden kunnen.
Als gegevens over jou uitlekken, maakt dat jou kwetsbaar. Stel dat iemand anders weet een kopie van jouw paspoort te krijgen. Die andere persoon kan daarmee misschien een telefoonabonnement afsluiten en vervolgens politici gaan bedreigen. Nou, dan komt de politie bij u de trap op rennen. Dan weten ze u te vinden. Dus het uitlekken van persoonsgegevens kan leiden tot allerlei vormen van misbruik. Verder is het bij medische gegevens natuurlijk ook zo dat de gevoeligheid daarvan nog veel groter is. Stel, ik heb een psychiatrisch verleden. Dit soort dingen gaan niet meer weg.
Jacobs is zich als geen ander bewust van de informatie die hij achterlaat. En hij wint zich op over de informatiehonger van organisaties. Vooral als deze informatie geen duidelijk doel dient. Zoals laatst nog in het zwembad, toen hij een 12 badenkaart wilde aanschaffen.
Vervolgens moest ik een A4'tje aan gegevens invullen. Met mijn naam en adres, met mijn telefoonnummer, met mijn e-mailadres. En ik heb tegen die dame in de kassa gezegd: mevrouw, dit is illegaal wat u vraagt. U kunt zich dat wel voorstellen dat dat niet tot een hele vruchtbare discussie leidde.
Want wat zei zij?
Ze zei, ja, kan me niet schelen, dat moet. Ik zeg, van wie moet dat dan? Ja, dat moet, anders kan dat hier niet door de computer. Ik moet dat hier in de computer invullen. Ik zeg, wat moet u dan allemaal invullen? Maar u moet zich voorstellen, in het zwembad stonden inmiddels 25 mensen achter me. Dus was ook niet zo'n hele gelegenheid om dat handig te doen. Maar het is duidelijk, dit zwembad is in overtreding door zoveel informatie te vragen, terwijl er daar geen doelbinding is.
Liefst laat Bart Jacob zo min mogelijk informatie achter. En dat is ook de reden waarom hij normaal gesproken liever geen inzageverzoeken doet.
Wat mij daar in de praktijk van weerhoudt, is dat het hele mechanisme om inzage te doen echt uit de jaren 80 is. Je moet een brief gaan sturen naar zo'n bedrijf. Nou, wie stuurt er nog een brief, bij wijze van spreken? Maar vervolgens moet je er een kopie paspoort bij gaan doen. Nu is het zo, als ik aan de, laten we zeggen, aan de NS wil vragen, wat heeft u voor reisgegevens van mij? Dus dan moet ik een brief schrijven, moet ik een kopie van het paspoort bij doen. Als die kopie van die paspoort erbij doet, is de NS en ik heel veel meer gegevens van mij die ik hiermee weggeef via mijn paspoort. Daar heb ik helemaal geen zin in.
Ik laat wel veel gegevens achter en heb, als kers op de taart, ook nog eens paspoortkopieën meegestuurd.
Zo, ik heb inmiddels 9 inzageverzoeken gedaan, waarvan er 6 op de post moeten. Maar 3 heb ik er per e-mail kunnen indienen.
Een van de brieven ging naar Pike, een datingsite waar ik me al meer dan 3 jaar geleden heb uitgeschreven.
Daar kon ik gewoon niet eens een e-mailadres van vinden. Dus ik heb het maar geadresseerd aan hun holding in Enschede.
Maar uitgerekend die datingsite is de eerste die reageert op mijn verzoek. Het Pike-team stuurt me digitaal 4 gegevensbestanden. Ik leg ze voor aan Bart Jacobs.
De eerste reactie krijg ik terug van Pike. Ja, kent u denk ik niet.
Nee
dat is een datingsite. Een redelijk kleine datingsite. Ja, goed, dus niet dat ik zeg dat u niet op datingsite zit. Maar het is ook nog een relatief kleine Nederlandse site.
Oh, oké. Okay. Ja.
Ja, wacht, kijk, kan het u zelfs. Ik heb het hier ergens.
Ik weet niet of ik het allemaal wil zien. Al uw swipe-voorkeuren.
Ze gaven me 4 documentjes.
Alle IP-adressen waarop u ingelogd bent.
een Macintosh heeft u dat gedaan, een Apple systeem, dat is duidelijk.
Een locatie, is dat echt een...
Dat ziet er wel aan uit als een locatie. Dus moeite waard om dat eens in te typen in Google Maps.
Oh, hier, command V.
Ja, even kijken wat hij zegt.
Oh, dat is redelijk in de buurt.
Oosterpark.
Ja.
Hebben ze ook. Maar ze hebben ongetwijfeld meer. En ik zou doorvragen naar het profiel. Oké, nou, dat is niet zo heel veel.
En dat geloof ik eigenlijk niet.
Ja, dat lijkt me ook inderdaad heel weinig.
Ja, want hier staat eigenlijk alleen mijn naam en e-mailadres. Toen ik bij die site ben ingelogd, heb ik wel inderdaad zo moeten aangeven of ik rook of niet. Hoe lang ik ben, dat soort, of ik introvert of extrovert ben. Dat soort toestanden.
Ik zou er nooit toe in staat zijn.
Nee?
Nee, dat allemaal invullen. Nee, dan ben ik na 3 vragen al afgehaakt. Nee, hebben ze niks meer te maken.
Er lijken wat profielgegevens te missen. Maar verder is de reactie van Pike op het eerste gezicht... keurig in orde. Ze hebben zelfs de inhoud van al mijn chatgesprekken meegestuurd. Meer dan 100 pagina's tekst. Gesprekken met mannen die ik al lang weer vergeten ben. Mannen die ik meestal niet eens ontmoet heb. Het is allemaal bewaard op de servers van Pike.
Hoe lang ben je al single? Een
paar maanden.
Inclusief scharrels en andere rare vormen?
De eerste vraag die, ongeveer 60% van de mannen stelt is... hoe lang ben je al single?
Vertel eens wat over jezelf.
Wat wil je weten?
Je sterrenbeeld? Als je dat niet erg vindt tenminste.
Meen je dat? Ram? Wat kan je daaruit afleiden?
Nee, ja, gewoon. Dan kan ik je horoscoop lezen.
De chats zijn eigenlijk best wel saai. Maar het voelt toch ongemakkelijk dat ze die gesprekken nog steeds hebben. Ik heb me al meer dan 3 jaar geleden uitgeschreven bij deze datingsite...
In hun privacy statement, onder het kopje inzage en correctie... wordt er geschreven, bij uitschrijving worden al jouw gegevens... en ik ben inmiddels inderdaad 1 jaar of 3 uitgeschreven.
Oh, ja, hebben ze zich dus niet gehouden aan de eigen termijn? Ja.
Bij uitschrijving worden al je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen... met een vertraging van maximaal 2 jaar.
Weet je wat alle vrouwen erg vinden?
Vertel.
Een man die korter is. Het is echt bizar.
En jij bent, even kijken, 1,78 meter. Ah ja, helaas. Moet ik je afschrijven.
Mijn chatgesprekken hadden zeker al 1 jaar geleden verwijderd moeten zijn. Hoe lang zou Pike mijn gesprekken bewaard hebben... als ik geen inzageverzoek had ingediend? En wat staat er eigenlijk nog meer in dat privacy statement? Kan ik ervan uitgaan dat die regels wel worden nageleefd?
Jouw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Pike BV... tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. De gegevens worden niet op individueel niveau geanalyseerd... tenzij er het vermoeden bestaat dat de gebruiker handelingen verricht... die strijdig zijn met wet- en regelgeving en of met de gebruiksvoorwaarden.
Nou, het is wel goed wat u nu ook doet om ze te de kritisch tegenover te staan... en te kijken of je ze kunt betrappen op inconsistenties. Kijk, op het moment dat je dat kunt doen... dat je fouten ziet in wat ze vertellen... ja, dan neemt het vertrouwen natuurlijk wel af.
Ik heb 11 inzageverzoeken de deur uitgedaan. Maar 4 weken later, als de wettelijke termijn verstreken is... is de buit teleurstellend. Naast de datingsite stuurt alleen het lokale zwembad... direct een compleet overzicht van mijn gegevens.
Dus ik ben gaan zwemmen op 17 oktober, 21 oktober, 25 oktober, 7 november, 28 november, 12...
Maar verder lijkt het erop dat veel van mijn brieven... niet direct op de goede plek terecht zijn gekomen. Zo krijg ik op mijn brief aan Interpolis in Tilburg... gek genoeg een reactie van een Rabobank-medewerker in Amsterdam.
Goedemiddag, gesprek met Rabobank Amsterdam. Ik heb zojuist het bericht gehad dat eigenlijk nu pas een brief terecht is gekomen... bij de juiste afdeling bij Interpolis.
En van de NS ontvang ik een formulier met de vraag... om nog eens al mijn gegevens in te vullen... en nog eens mijn paspoortkopie op te sturen. Als ik dat gedaan heb, ontvang ik een week later een algemene brief... met een beknopt overzicht van persoonsgegevens. Mijn naam, adres, klantnummer, dat soort dingen. Maar niet de gegevens waar ik om heb gevraagd. Ik bel privacyonderzoeker René Mailleu en leg hem de brief voor.
Hey, dag René.
Hoi daar.
Ja, goed, ik hoor je. Wat vind je van deze reactie?
Nou ja, ik vind het typisch en niet goed... dat er dus niet wordt gereageerd op een specifieke vraag die je stelt. En waardoor dat komt, ja, dat is moeilijk te zeggen. Misschien krijgt iemand gewoon die brief die dus allerlei serviceverzoeken op de klantenservice moet doen. En die het gewoon verder ook niet helemaal weet. Dus die krijgt dat dan binnen en die stuurt dan misschien gewoon die standaardbrief. Die denkt van, oh, dat is lastig. Nou ja, laat het maar zo oplossen. Dan zien we wel wat er dan daarna gebeurt. Misschien is het wel bij de privacyafdeling terechtgekomen, maar willen die het eigenlijk liever een beetje geheim houden. Of misschien krijgen ze gewoon heel erg veel van die verzoeken. En dat ze dus standaard eerst gewoon een heel simpel antwoord geven. En alleen als iemand doorzet een complexer antwoord. Ja, dat is een beetje speculatie op dit moment, hè.
De Delftse onderzoekers René Mailleu en Hadi Asghari hebben allebei al eerder een verzoek gestuurd naar de NS. Zelfs na meerdere herinneringen heeft Asghari nooit een reactie ontvangen. Mailleu uiteindelijk wel, maar daar gingen maanden overheen. Ik zoek contact met NS-persvoorlichting. Van hen krijg ik al snel een reactie. Met excuses.
Wij zijn niet tevreden over de manier waarop jouw verzoek door ons is afgehandeld. Een aantal onderliggende stukken ten aanzien van jouw persoonsgegevens zijn niet meegezonden en daarmee is niet volledig aan jouw verzoek voldaan.
Ook krijg ik de toezegging dat de ontbrekende stukken nog voor het eind van de maand zullen worden toegestuurd. En inderdaad, een dikke week later ontvang ik een uitgebreid overzicht.
Hoi.
Ik vraag Mailleu en Asghari om even mee te kijken.
Je reisgegevens, OV-fietsen.
Ik heb geen idee wat dit is.
Nou, dit zijn de mailtjes, denk ik, die je geopend hebt. Hier staat van welke campagne, dus welke mails ze je hebben gestuurd.
Oh, ja.
En dan of dat effect heeft gehad.
Ja. Ja.
Op basis van die kliks zijn mijn voorkeuren in kaart gebracht.
Dus de historie van getoonde interesses op basis van aankopen.
This one is interesting.
En kliks op nieuwsbrief onderwerpen.
Sportief, actiegevoelig en heb ik interesse in reisinformatie. Ik voel me al een beetje betrapt dat ik aangeschreven sta als actiegevoelig.
Ja, jij kan makkelijk worden overgehaald, blijkbaar, om het extra treinkaartje te kopen.
Hadi Asghari kan zijn ogen niet geloven.
I must say this is one of the most completest answers I've seen, which makes me now more curious why they didn't answer to me.
Dames en heren, goedemorgen.
Ik ben Paulette van den Broek en ik ben hoofd klantenservice bij de Nederlandse Spoorwegen en ben verantwoordelijk voor alle klantencontacten.
Ik heb de NS een paar maanden geleden een inzageverzoek gestuurd en uiteindelijk heb ik een overzicht van u gekregen dat in vergelijking tot de andere reacties die ik heb gekregen zeer volledig was. En ik vroeg me af, hoe lang bent u daaraan bezig geweest?
Nou, in eerste plaats vind ik het ontzettend fijn om te horen dat u tevreden bent met het overzicht. Want om eerlijk te zijn, de eerste reactie was niet volledig, hè, die wij aan u hebben gestuurd. En ik moet zeggen, door eigenlijk uw vraag zijn we ook verder gaan kijken wat wij nog meer qua data hebben. Wij hebben uw data uit verschillende systemen moeten halen. En de IT is nog niet zo georganiseerd dat wij met één druk op de knop die klantdata kunnen opleveren.
Dus begrijp ik het goed dat dit overzicht, zoals u het aan mij heeft gestuurd, dat dit eigenlijk de eerste in zijn soort is?
Nou, we krijgen maar heel weinig verzoeken. Hè. Tot op heden hebben we maar 50 verzoeken gehad het afgelopen in een jaar. Dus het is voor ons niet daily business, moet ik zeggen. Dus wij hebben eigenlijk
50 verzoeken in een jaar, dat is er één per week?
Is er één per week, maar je hebt complex en minder complex. En ja, uw verzoek was wat complexer. Ja, en daar zijn we met elkaar toch een paar dagen mee bezig geweest om dat op te leveren.
Een paar dagen?
Ja, met een paar mensen.
En daar schrik ik wel een beetje van. Want kunt u vertellen van waar zit die complexiteit dan in? Wat maakt het zo moeilijk?
Wat het moeilijk maakte is dat bijvoorbeeld mijn collega die in eerste instantie had gereageerd, die had de klantdata opgeleverd puur in het klantenserversysteem. Maar ja, we hebben nog veel meer. Hè. U had ook wat vragen over OV-fiets. Nou, dat is een ander IT-systeem. En daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de klantcontacten die wij hebben op het gebied van marketingcommunicatie. Dus wat voor mailings hebben wij uitgedaan. En ja, daar hadden we tijd voor nodig. Wat wij geleerd hebben uit deze casus is dat wij onze instructie naar onze collega's hadden moeten verbeteren. En dat hebben we ook verbeterd.
De NS is niet de enige die dit soort problemen heeft. Voor veel organisaties is het een hels karwei om persoonsgegevens bij elkaar te sprokkelen. En dat is verontrustend, zegt privacyonderzoeker Hadi Asghari.
If you don't have this, then are you really taking care of the data? If you don't know what data you have, is it secure? Who has access to it? You know, all these questions then become, and all of those require that you first know what you have.
Pas als je weet welke informatie je hebt, kan je die informatie ook beveiligen. Als het al te moeilijk is om een inzageverzoek te beantwoorden, hoe kan je dan garanderen dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn? Naar aanleiding van mijn verzoek en met de nieuwe wetgeving op komst heeft Paulette van den Broek de instructie voor de NS-klantenservice-medewerkers aangepast. Inzageverzoeken worden vanaf nu meteen doorgestuurd naar een team van experts dat in verschillende databases op zoek gaat naar informatie.
Nu rond die nieuwe wetgeving rond de AVG is er veel meer aandacht voor privacy en hoe organisaties omgaan met persoonsgegevens. Nu is het natuurlijk al dat er eigenlijk al iets van 17 jaar de wet bescherming persoonsgegevens ligt, waarbij dat recht op inzage geregeld is. Hoe kan het dan zijn dat daar toch hele lage prioriteit aan is gegeven de afgelopen jaren?
Ja, ik zou het niet willen formuleren als lage prioriteit. Ik heb als klantenservice 10 miljoen klantcontacten per jaar.
10 miljoen?
10 miljoen. Daarvoor zijn wij verantwoordelijk. Hè? En dat betekent dat wij 50 keer een verzoek hebben gehad. Dus het heeft voor mij geen lage prioriteit. Want daarom hebben we ook in mijn beleving uw verzoek zo zorgvuldig behandeld. En het is niet omdat u het bent als journalist. Dat doen we met iedere klant.
Nou ja, goed, ik vraag ernaar omdat bijvoorbeeld ook de twee onderzoekers van de TU Delft hebben ook aan de klantenservice van de NS inzakeverzoeken gedaan gedurende de afgelopen jaren. Een van hun, die heeft geen reactie gekregen. De tweede heeft uiteindelijk wel een reactie, maar daar gingen een paar maanden overheen. Dus...
Nou ja, dat is niet zoals wij het voorstaan. Dus op de eerste plaats, wij reageren altijd. Dus als het nu niet goed gegaan is, dan is dat heel vervelend. Maar wij reageren altijd. En we reageren binnen 4 weken. Dat is in ieder geval nu de huidige instructie. En als wij het niet halen, omdat er een complexe klantvraag wordt gesteld, dan zal ik altijd, gaat nu een terugkoppeling van, we gaan het niet halen, het wordt zoveel langer. Maar we reageren altijd. Dus ik ben verbaasd wat u zegt.
Ja.
Waarom het verzoek van Asghari nooit beantwoord is, dat kan Van den Broek niet zomaar achterhalen. Het zou een privacy schending zijn om zomaar naar zijn gegevens te gaan zoeken. Maar hoe dan ook, in de toekomst moet het sowieso een stuk makkelijker worden om inzage te geven en te krijgen in persoonsgegevens.
Dit is een project van miljoenen om vooral te zorgen dat heel veel zaken geautomatiseerd worden. En dat wij eigenlijk straks, liefst heb ik straks alles via mijnns.nl. En dat u zelf kunt inzien, wat heb ik allemaal en wat voor gegevens zijn er. En dat is nu nog niet helemaal ingericht. En daar zijn we mee bezig.
En dan vanaf 25 mei mogen de inzageverzoeken binnenkomen? Of denk je dat u daar nog wat langer voor nodig heeft?
Nee, wij doen er alles aan om 25 mei het loket ingeregeld te hebben. En nu mogen ze ook binnenkomen, dus ook op 25 mei.
In Argos hebben we het vandaag over het recht op inzage in persoonsgegevens. Ik heb bij 11 organisaties inzageverzoeken ingediend. Als de wettelijke termijn van 4 weken verstreken is, maak ik de balans op. Van 2 van de 11 organisaties heb ik de gevraagde informatie gekregen. Van de andere 9 heb ik of onvolledige informatie ontvangen, of nog helemaal niks gehoord. Vooral grote organisaties met veel gegevens lijken te worstelen met mijn inzageverzoeken. Verzekeraar Interpolis bijvoorbeeld stuurt me na een aanmaning en enkele telefoontjes een beperkt overzicht van gegevens, maar voegt voor de zekerheid ook maar hun privacyregels toe. 10 weken nadat ik mijn inzageverzoeken op de post heb gedaan, hebben de meeste organisaties wel gereageerd. Alleen van Booking.com en Tele2 heb ik nog geen enkele informatie ontvangen.
Welkom bij Tele2 Klantenservice. Dit gesprek kan worden opgenomen, zodat we terug kunnen luisteren of we je wel goed genoeg van dienst zijn.
Wel kreeg ik na 2 brieven een telefoontje van de klantenservice van Tele2. Dat ze de brief hadden ontvangen en doorgestuurd hadden naar de desbetreffende afdeling. Maar daarna bleef het stil. Dus belde ik zelf nog maar eens.
Je krijgt nu zo snel mogelijk de juiste medewerker aan de lijn.
Mevrouw, bedankt voor het wachten. Sorry dat het even iets langer duurde.
Maar die medewerker kon me ook niet veel verder helpen.
En wat hier letterlijk in staat, dat er wordt gevraagd aan de klant, dus u, om het af te wachten. Maar dat was op 21 februari. Wat ik wel even wil doen is even een bericht sturen naar het hoofdkantoor. Ik kan niet direct contact met ze opnemen, maar ik kan er wel even een bericht heen sturen.
Het hoofdkantoor van de telefoonmaatschappij was niet telefonisch bereikbaar. En weer bleef het stil. Dus belde ik de persvoorlichter.
De voorzitter van Jan Willem van Tele2 Nederland.
helaas kan ik dat op het moment niet opnemen. Maar,
ook die liet niet van zich horen.
This is unacceptable. I mean, this is clearly... There is a lot of these gray lines, like the previous letter, is that good, is that bad? But I mean, this is like clearly the basic. Mm. Like, do you respond, you know? And
yeah.
Do you do your legal obligation?
Hadi Asghari en René Mailleux horen het verhaal hoofdschuddend aan. Verbaasd zijn ze niet. Asghari pakt er een artikel bij dat hij samen met Mailleux schreef naar aanleiding van hun onderzoek. In een tabel zijn hun ervaringen per sector uitgesplitst. De telecomsector scoort bedroevend slecht.
The telecom sector, they have a pretty high non-response rate, 25%, which is bad. And then they were kind of the worst sector in terms of how people thought the answers were.
We hebben een schaal van 1 tot 5. En in het meest voorkomende cijfer wat de mensen hebben gegeven over de compleetheid van het antwoord is 1. Het lijkt echt een structureel probleem te zijn van deze sector.
Dat juist telecombedrijven zo slecht scoren, dat is uitermate zorgelijk, zegt René Mailleux.
Iedereen is bijna getrouwd met zijn telefoon. En een telefoon, technisch gezien, is gewoon een soort van persoonlijk tracking device. Je hebt iets bij je wat de hele tijd bijhoudt waar je bent. En je communiceert er over met iedereen over alles. Dus op zijn minst potentieel gezien extreem gevoelige informatie. Ik vind het echt chockerend, deze bedrijfstak, hoe extreem gesloten ze zijn hierover. En ook de manier van communicatie is ook de communicatie van een slechte machthebber. Gewoon helemaal niet antwoorden. Of zeggen we bellen terug en niet meer terugbellen. Mensen voelen zich geminacht, totaal niet serieus genomen. Het is echt Kafkaesk.
De wet van 6 juli 2000, houdende regels in zaken bescherming persoonsgegevens, treedt in werking met ingang van 1 september 2001. Met dien verstande dat en volgen wat uitzonderingen.
Dit is Gerrit Jan Zwenne, advocaat en hoogleraar recht en informatiemaatschappij.
Ik wil niet zeggen dat die wet een slapend bestaan heeft geleid, want dat is niet helemaal juist, maar de toezichthouder heeft in ieder geval weinig eraan gedaan. De toezichthouder heeft nauwelijks boetes opgelegd. Een paar in een ver verleden. Dat waren vrij lage boetes. Sinds 1 januari 2016 kunnen er ook vrij forse boetes worden opgelegd. €820.000.
€820.000 voor het niet voldoen aan een inzageverzoek. En voor grote ondernemingen, waarvoor dat bedrag niks is, kan de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens, zelfs boetes opleggen tot 1% van de jaaromzet.
In 2016, toen ze die bevoegdheid kregen, werd dat wel aangekondigd. Zag je Aleid Wolfsen, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, ook in de krant en in de media zeggen, de boetes komen eraan. Ja, in mijn rol als advocaat zat ik er natuurlijk op te wachten. Hè. Dat is werk, dat is praktijk. Het is ook voor een advocaat leuk werk. Maar ze zijn er nog niet gekomen.
Zwenne legt de verantwoordelijkheid vooral bij de autoriteit persoonsgegevens. Als die niet ingrijpt, kan je ook niet verwachten dat organisaties hun uiterste best doen om op inzageverzoeken te reageren. Want het is soms veel gevraagd, zegt Zwenne, die zelf als advocaat optreedt voor dit soort organisaties.
De organisaties zijn er niet altijd op ingericht. Als je een inzageverzoek doet naar e-mail die jij naar een organisatie hebt gestuurd of waarin over jou wordt gecommuniceerd. Ja, ik zou niet weten hoe je dat op een snelle manier uit een systeem moet gaan halen. De gegevens die op een backup tape staan. Ja, dat is niet zo eenvoudig om die eraf te halen. Nou, een inzageverzoek dat zich daarop richt, ja, dat is misschien niet uit te voeren. Mm-hmm. Gewoon omdat de mensen het niet weten, omdat de organisatie het niet weet. Men kan dan niet het volledige overzicht verstrekken, omdat men dat zelf het volledige overzicht niet heeft.
Ik heb ook een inzageverzoek gedaan bij de persgroep. Ik heb namelijk een abonnement op de Volkskrant. In mijn brief heb ik gevraagd welke gegevens de persgroep, waar de Volkskrant onder valt, opslaat met betrekking tot mijn leesgedrag in de digitale krant.
Ja, ze hebben me heel veel dingen opgestuurd, dus ik ben even de weg kwijt.
Kort na de wettelijke termijn krijg ik een uitgebreid overzicht in mijn mailbox.
Okay. Dit is een spreadsheet. Nou ja, kijk maar.
Dat is dus een lijst van alle krantenartikelen die je bekeken hebt. En daarbij dus precies wanneer en dan met de naam van het krantenartikel. Maar ook hoe lang je daarna... Er stond een lijstje bij van hoeveel seconden je dan die pagina geopend had gehad.
Waar was dat? Ja, in welke locatie?
Artikel. We kennen het allemaal. Moeten poepen na een kop koffie. Waar komt die drang vandaan? Leestijd. 374 seconden. Datum. 18 november 2017. Locatie. Parijs. Accounthouder. Saar Slegers. Artikel. Hoe maak je optimaal gebruik van een aankoopmakelaar? Leestijd. 119 seconden. Datum. 21 februari 2017. Locatie. Utrecht. Accounthouder. Saar Slegers.
Ik krijg een inkijkje in mijn verleden. Ik heb kennelijk op de Volkskrant-site gezocht op zoektermen als extreme prematuren, kunstorganen en Alibaba. Interessante artikelen, ondoordachte kliks, ze komen allemaal voorbij. Waarom bewaart de persgroep al deze gegevens? Dat staat in de begeleidende brief. De persgroep gebruikt mijn data om online producten te verbeteren, aanbevolen artikelen aan te bieden en adverteerders in staat te stellen advertenties te plaatsen die passen bij uw interessegebieden. Hoe goed kent de persgroep mij? En wat zijn mijn interessegebieden eigenlijk? Enkele weken nadat ik deze vragen gesteld heb, krijg ik een overzicht. Geen Excel-sheet met ruwe data, maar een gelikt vormgegeven profiel.
Mijn leeftijd is niet eenduidig, dus die hebben ze niet goed kunnen afleiden. Nou, geslacht vrouw, dat klopt. Opleiding middel tot hoog. Klopt. Huishouden couples without children. Dat klopt. Ik ben volgens hen een ondernemer en een credit card owner. Dat klopt. Sociale klasse A, B.
Yeah, probably A is upper class, B is upper middle class.
Om dat kopje lifestyle vind ik wel grappig. Ik ben een
healthy
online
female.
Networker. Healthy female. Een sporty female. Pet owner klopt niet. Ik heb geen dieren. Verbaast het jullie dat ze zo'n profiel hebben?
Nee, mij niet. Dit is gewoon representatief voor wat bij zeker duizenden bedrijven in Nederland ook gebeurt. Om zo'n profiel te maken, dit is niet zo straightforward. Dit is niet simpel om te maken. Dit is nog wel een gespecialiseerde business, zeg maar.
Met data is geld te verdienen. Veel geld. Dat is met alle schandalen rond Facebook wel duidelijk geworden. De klant wordt zelf een product. En er is bijna geen ontkomen aan. Ook de persgroep gebruikt profielgegevens, onder andere om advertenties af te stemmen op de gebruiker.
You're going to the newspaper to read the news. What happens if the newspaper gets hacked? You're paying them, you're their customer. And they know this. What's happening with it?
Ik neem contact op met de woordvoerder van de persgroep en vraag hem: zijn mijn data eigenlijk wel veilig bij de persgroep?
Wij delen deze consumentendata niet met andere bedrijven. We hebben een uitgebreid palet aan beveiligingsmaatregelen om deze profieldata, maar ook onze andere data, te beveiligen tegen kwaadwillenden.
De persgroep gaat zorgvuldig om met mijn gegevens. Dat is beloofd. Maar hoe zit dat met andere organisaties? Mijn gegevens komen in talloze databases terecht zonder dat ik het in de gaten heb.
Hey.
Hoi, hoi.
Hallo.
Hey, hoe is het?
Ik ga langs bij Cecile, een collega. Zij kreeg een poosje geleden een reclamefolder in de bus.
Ik dacht eerst, oh, komisch, een flyer van een Bergman Clinics. Dat heb ik voor wel eens een vrouw op laten zien staan. Een heel bekende zo'n cosmetica, hoe heet dat, cosmetische ingrepen.
Ja, plastische chirurgie voor liposuctie en zo.
Een folder van Bergman Clinics. Een privékliniek gespecialiseerd in plastische chirurgie en andere cosmetische ingrepen. Be youthful, be beautiful, be you, stond er op de flyer. En speciaal voor jou hebben we een mooi aanbod. Een gratis laserbehandeling naar keuze ter waarde van €100.
Maar toen zag ik dus dat het aan mij geadresseerd was. Toen dacht ik, hoe komen ze aan mijn adres? En het is ook een beetje intimiderend natuurlijk, omdat het plastische chirurgie is. Zo van, hallo Cecile Elvers, je ziet er niet uit, kom maar even langs. Het is ook een beetje alsof je wordt opgebeld, weet je wel.
Verontwaardigd plaatste Cecile een foto van de advertentie op Facebook.
Maar toen kwam ik dus achter, reageerden allemaal Facebook-vriendinnen vanuit heel Amsterdam. Die heb ik ook gehad. Dus toen kreeg ik inderdaad de indruk van, ja, je bent kennelijk te kopen. Iemand kan zeggen, ik wil alle vrouwen boven de 30 van een bepaald segment wil ik post geven. En dat kan dan gewoon. Toen ging ook iemand reageren die er achteraan gaan. Die zei van dat ze het bij een mediabureau hadden gekocht. Mm. En denk ik, ja, hoe komt dat mediabureau aan mijn gegevens?
Dat was precies wat ik me ook afvroeg. Want, net zoals de meeste andere vrouwelijke 30-plussers in Cecile's vriendenkring, had ook ik de flyer ontvangen. Dus stuurde ik een inzageverzoek aan Bergman Clinics.
Ben jij erachter gekomen wat hun doelgroep was of waar ze dit op hebben gericht?
Ze zeiden van, ja, we hebben vrouwen benaderd tussen de 25 en de 55... in bepaalde buurten van Amsterdam, Zwolle en Den Haag. Okay. Maar zij zeiden van, ja goed, wij hebben zelf die adressen eigenlijk helemaal niet, maar ons marketingbureau heeft dat dan weer opgekocht bij een datahandelaar. Mm. Die datahandelaar heet EDM.
Van EDM had ik nog nooit gehoord. Maar zij kennelijk wel van mij. Dus stuurde ik ook hen een inzageverzoek. Een snelle reactie volgde.
Ze hebben me verteld waar ze mijn adres vandaan hebben gekregen. Want zij hebben natuurlijk ook weer data opgekocht.
Ja, dat wil ik ook weten.
Ja. Als je ooit gebruik hebt gemaakt van de verhuisservice van PostNL. Mm. Die data worden opgeslagen en kunnen worden doorverkocht. Dat heeft kennelijk PostNL
wat
ook.
Evil, jeetje. Dat verwacht je niet, toch?
Nee.
Ik zou nooit verwachten dat ze dan dat doorverkopen aan zijn bureau. Het zou niet mogen of het zou daar heel met koeien letters op moeten zijn. Van, we hebben een handige verhuisservice, maar weet je, ik vind het heel, heel fout. Ja.
EDM combineert gegevens uit verschillende databases en bouwt zo persoonsprofielen op. Mijn profiel berust op gegevens van de PostNL verhuisservice, de Kamer van Koophandel en het kadaster.
Wat EDM in ieder geval dan van mij wist, dus mijn adres en mijn vorige adressen, mm-hmm, waar ik heb gewoond. Maar dus mijn adressen, mijn leeftijd en ook de WOZ-waarde van mijn huis.
Ja.
Dus dat was ook misschien.
En zo proberen ze een soort inkomensprofiel ook te maken. Ja.
Mijn gegevens zijn te koop. Datahandelaren als EDM koppelen allerlei bestanden aan elkaar en verkopen die profielen weer door.
I mean, this is so fascinating. To me, this is like the worst.
Ook privacyonderzoeker Asghari is verontrust door deze handel in persoonsprofielen.
The banalest ways that data gets abused, which is kind of to make an extra buck, you know, like a little bit more money.
Een bedrijf als PostNL verkoopt de gegevens door met het simpele doel om een beetje meer geld te verdienen, zegt Asghari. Maar de gevolgen van dit soort datahandel zijn niet te overzien. De profielen die ontstaan door het koppelen van databestanden kunnen worden gebruikt door iedereen die ervoor wil betalen. Wat voor intenties de koper ook heeft.
Is my data going to be used against me? That kind of is like a key question. And in these cases, it's becoming very blurry. Like, is this data going to, is the company using it to service me? Or is the company using it somehow in a chain? Eventually it's going to harm me.
Worden mijn gegevens ingezet voor mijn eigen bestwil? Of worden ze uiteindelijk tegen me gebruikt? Het is inmiddels 4 maanden geleden dat ik mijn eigen inzageverzoeken op de post deed. Ik bekijk de documenten die ik heb ontvangen. Ze liggen voor me als veel te gedetailleerde visitekaartjes waarvan ik niet eens doorhad dat ik ze had uitgedeeld. En ik realiseer me dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.
De handel in persoonsprofielen. Tja. U hoorde een reportage van Saar Slegers, eindredactie Huub Jaspers, techniek Alfred Koster. En in de reportage hoorde u over de autoriteit persoonsgegevens. Wij vroegen de voorzitter, Aleid Wolfsen, om een reactie.
Goeiedag, meneer Wolfsen. Als u naar de huidige situatie kijkt, functioneert het recht op inzage?
Dat weten we niet goed. Wij denken nog niet voldoende goed. Er wordt wel regelmatig bij ons over geklaagd, maar op dit moment kun je bij ons officieel nog geen klacht indienen. En we horen wel heel vaak signalen dat als mensen hun inzagerecht, als ze daar gebruik van willen maken, dat ze nog te vaak nul op het request krijgen. Dat er langzaam gereageerd wordt, of dat er gebrekkige informatie wordt verstrekt. Dus het kan echt nog beter.
En hoe komt dat volgens u?
Nou, om een aantal redenen, denk ik. Omdat bedrijven, overheidsinstellingen nog niet goed weten dat je eigenlijk op dit moment ook al inzage kunt vragen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant zijn de sancties op niet naleven zijn er ook nog niet of nauwelijks. Omdat wij pas onder hele bijzondere voorwaarden boetes daarvoor kunnen opleggen. Dus op dit moment komen we er ook nog niet echt goed aan toe.
Waarom is dat zo moeilijk om die sancties op te leggen?
Op dit moment onder de huidige wet mogen wij pas sanctioneren als overtredingen opzettelijk zijn gepleegd of sprake is van wat dan heet een grove schuld. En dat is heel moeilijk te bewijzen. Tweede punt is dat wij eigenlijk heel krap zijn bezet en heel weinig mensen hebben. Dus ook heel veel van de signalen ook geen tijd hebben om daar goed op te reageren.
Hoeveel mensen heeft u dan zitten om op dit soort signalen te reageren?
In de aanloop naar de nieuwe wetgeving zijn we sterk aan het uitbreiden. We hadden ongeveer een jaar geleden zo tussen de 70 en de 80 mensen in dienst. Dat groeit nu naar richting 120 en we gaan nog verder groeien. En iedereen die bij ons dan een klacht indient, omdat zijn recht niet goed wordt nageleefd, bijvoorbeeld het recht op inzage, die klachten gaan we ook behandelen dan.
Want wat gebeurt er dan nu als er een klacht wordt ingediend?
Nou, je kunt bij ons helemaal geen klachten indienen. Je kunt ons wel een tip geven of een signaal of bij ons vragen stellen. Dus het klachtrecht is op dit moment in Nederland nog niet geïntroduceerd. Dat is er pas vanaf 25 mei.
Dit recht op inzage bestaat al toch 17 jaar.
Klopt.
Wat hebben we aan dat soort regels als die onbestraft blijven?
Nou, die blijven niet onbestraft, want het gebeurt ook wel regelmatig dat mensen als naar de rechter gaan. Nou, nu kun je kunt ons een tip geven en wij kunnen er wat aan doen als we de capaciteit hebben, of het een hele grote groepen mensen betreft. Maar mensen kunnen zelf nu al ook naar de rechter gaan, want ze hebben dat recht al. Alleen de rechter, dat is natuurlijk kostbaar. Zeker als je krap bij kas zit, zijn veel geld mee gemoeid om te gaan procederen. Maar mensen doen het wel.
Het voelt ook wel als een hele grote stap om naar de rechter te stappen voor een gewone burger.
Ja, klopt. Het voelt als een grote stap. Maar nu, wat nu mooi is onder de nieuwe privacywetgeving, is dat eigenlijk maar in heel Europa wordt nu gezegd dat recht op privacy, dat recht op bescherming van je data, is zo belangrijk dat het in heel Europa op dezelfde wijze moet worden nageleefd. Dan wordt aan burgers ook dat klachtrecht gegeven. Want wat heb je aan een mooie wet? Wat heb je aan mooie grondrechten als je het aan het einde van de dag niet kunt afdwingen dat het ook wordt nageleefd?
Ik heb een inzakeverzoek gedaan bij de NS. En toen zij uiteindelijk mijn verzoek hebben beantwoord, zeiden ze van nou, we hebben daar meerdere dagen met meerdere mensen tijd voor nodig gehad om uw inzageverzoek goed te kunnen beantwoorden. Is het niet heel erg veel gevraagd van bedrijven om aan dit inzagerecht te voldoen? Is het niet haast onmogelijk voor grote organisaties om dit bij te benen?
Nee, organisaties moeten rekening houden met die nieuwe wetgeving. Dus als je data van mensen verzamelt, zeker als het ook gevoelige gegevens betreft, is er altijd ICT mee gemoeid. Vroeger ging het op papier, maar tegenwoordig zijn het allemaal, is het allemaal ICT. Dan moet je de systemen zo inrichten dat mensen ook op een gemakkelijke manier gebruik kunnen maken van dat recht. En het feit dat een organisatie zegt, maar mijn automatiseringssystemen die zijn er niet op toegespitst of op toegerust, dat is een probleem van het bedrijf of van die overheidsinstelling. Want het is een belangrijk nieuw recht van mensen. En het moet ook gratis kunnen. Dus mensen mogen er ook vanaf 25 mei mogen organisaties er ook geen geld meer voor vragen.
En zijn organisaties er al op ingesteld? Heeft u de indruk?
Nou, organisaties die niet alle organisaties zijn er nog op ingesteld. Want veel automatiseringssystemen zijn natuurlijk ontwikkeld jaren geleden, waarbij men zich niet altijd even bewust was van het belang van het inzagerecht. Maar gedateerde, oude, gebrekkige automatiseringssystemen kunnen nooit een excuus zijn om die rechten niet na te leven.
Ik merkte ook dat sommige organisaties niet reageren op mijn inzageverzoeken. Bijvoorbeeld het telecombedrijf Tele2. Heb ik een inzageverzoek gestuurd, vervolgens nog eens een aanmaning en ik heb gewoon nooit iets teruggehoord. Wat kan je als burger op zo'n moment doen als een grote organisatie gewoon niet meewerkt?
Zo'n bedrijf heeft een functionaris gegevensbescherming. Moet die in dienst hebben? Vanaf 25 mei is er ook verplicht. Dus ik zou dan, als ik burger was en mijn recht wordt niet gehonoreerd, zou ik vragen naar die functionaris gegevensbescherming. Die moet ook op de site staan, die moet bekend zijn met naam en toenaam. Dus die zal u dan zeker helpen, want dat is een onafhankelijke toezichthouder in dat bedrijf. Maar als die ook niet thuisgeeft, dan kun je bij ons een klacht indienen. En dan zullen wij het bedrijf, ik zeg nu wat streng, maar dan zullen wij zo'n bedrijf dwingen om uw rechten te honoreren. Desnoods met lasten onder dwangsom en als het echt niet lukt, met boetes.
Ik kwam er ook achter dat het gebruikelijk is dat datahandelaren mijn gegevens bij verschillende instanties verzamelen en vervolgens een eigen profiel ervan maken om dat dan weer aan derden door te verkopen. Mag dat eigenlijk?
Zodra een bedrijf data van u heeft, mogen ze dat ook alleen doorgeven aan derden als er een titel voor is. Nou, dat kan zijn toestemming of een contract, anders mag dat niet.
Mm-hmm.
Vanaf 25 mei zijn aan die toestemmings zijn strenge voorwaarden verbonden. Die toestemming moet vrij zijn verleend. Die moet specifiek zijn voor een specifiek doel.
Mm-hmm.
Goed geïnformeerd, dus mensen moeten weten waar ze ja tegen zeggen. En het moet ook ondubbelzinnig zijn. Dus dat het echt kraakhelder is voor degene die toestemming verleent, dat hij dat doet. Dat gaat op dit moment vaak mis. Maar dat wordt na 25 mei dus strenger. En dan moet u echt weten wat er met uw data gebeurt. Anders mag een derde die data niet legaal in ontvangst nemen als uw toestemming daar niet op ziet.
En betekent dat dan dat het bedrijf aan wie het wordt doorverkocht ook weer contact met mij moet opnemen? Of is het voldoende?
Ja, het bedrijf na 25 mei de data van u heeft, moet u informeren over het feit dat men data over u verzamelt en ook met welk doel men dat doet.
Dus dan kan ik me verheugen op verschillende mailtjes van datahandelaren die mijn profielen in bezit hebben. Want die zouden mij dus daarvoor over moeten informeren en moeten checken of ik daar nog steeds mee akkoord ben voor 25 mei.
Of zodra het te relateren is aan u, dan zijn het persoonsgegevens en dan moet u ervan weten.
Ik gaf ook aan, bijvoorbeeld bij Tele2, die hebben nooit gereageerd op mijn verzoek.
Ja.
Begrijp ik dan ook dat ik, als zij nog steeds geen reactie geven, dan na 25 mei via de autoriteit persoonsgegevens ook inzage kan afdwingen?
25 mei is om een vrijdag, maar dan kunt u op maandag 27 mei bij ons daarover een klacht indienen. En die gaan we dan ook in behandeling nemen.
Nou, ik ga kijken of ik voor 25 mei nog een reactie krijg van Tele2 en anders dan.
Anders spreek ik u op 27 mei.
Hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Dank voor de aandacht voor dit belangrijk onderwerp.
Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. En dit was Argos voor vandaag. Morgenavond om 7 uur. Meer onderzoeksjournalistiek op deze zender bij de collega's van Reporter. En zometeen in Radar gaat het over de vraag, die op zichzelf al krankzinnig is, of je een nieuwe vuurwerkopslag mag bouwen midden in het centrum van een stad. Ik wens u een heel goed weekend.